Even kijken, Tirza, waar zit je? Want ja, precies. Het is wel bijzonder. Ik werd al een hele tijd geleden gevraagd van zou je een keer in de ECG willen spreken? En dan bid ik daar meestal even voor, maar dan is het antwoord ja. Maar helemaal niet weten dat er een doopdienst was natuurlijk. En toen hoorde ik een paar, ik weet niet precies hoe lang het geleden was, van ja, maar er is een doopdienst. Maar zou je toch misschien willen spreken? Ah, ik denk, dat is zeker een ja. Ik bedoel, het is een eer om tijdens zo'n gelegenheid te mogen spreken, maar... Het ding was, ik kende Tirza helemaal niet. Dus ik denk, ja, iemand gaan spreken op een doopdienst van iemand die je niet kent, vind ik wel lastig. Maar afgelopen week hebben we een geweldig gesprek gehad. En het heeft mijzelf ook bemoedigd om gewoon te horen wat God in jouw leven heeft gedaan. En ik hoop dat het woord wat ik vanmorgen mag brengen ook voor jou een hele bijzondere mijlpaal ergens is. Of een zo'n paal die je ergens in de grond steekt. Dat je zegt, hier ben ik geweest. Dit is een tekst of een gedeelte of een moment waarin God bijzonder gesproken heeft. Dus dat is mijn verlangen speciaal voor jou. En natuurlijk daarnaast ook voor ons allemaal. Dat Gods woord vanmorgen binnen zal komen. En dat het ons hart echt zal raken. Dat is mijn verlangen. Nou, de titel die ik boven de dienst voor vanmorgen of boven deze preek heb gezet is De Heer voorziet. De Heer voorziet. Waar hebben jullie voorziening nodig van de Heer? Wat heb je nodig in je leven? Hoe ben je hier gekomen vanmorgen? Welke dingen spelen er in jouw leven? De Heer voorziet. Hij wil voorzien. En zometeen komen er een paar dingen langs die voor jullie misschien ook helpend zijn. En wat misschien een gebed kan worden in je hart van Heer, ja, dit heb ik ook nodig voor vandaag of voor deze week. Maar het is natuurlijk een doopdienst. En ik, misschien voor de mensen die mij kennen, ik doe soms een beetje rare dingen, maar ik heb een vraag aan jullie. In het Nieuwe Testament vind je een aantal momenten dat er iets wordt geschreven over de doop en heel speciaal dat er een verwijzing wordt gemaakt naar iets in het Oude Testament wat symbool staat voor de doop. Wie helpt mij? Wat is zo'n moment dat je denkt, oh ja, in het Nieuwe Testament wordt dit of dat genoemd, en zo'n geschiedenis die wordt aangehaald uit het Oude Testament, maar die dan in verband wordt gebracht met de doop. En voor de gasten, zeg maar, in deze gemeente mag je dat dan hardop zeggen. Oké? Okay. Wie heeft er een? Ik zie een paar handen, ja. Dat is al door de zegen. Nou, dat is gelijk de bonus. Daar wil ik het over hebben. En er is er nog één, weet u hem? Jona, ja, inderdaad. En nog één. De Ark van Noach, precies. Die beelden in het Nieuwe Testament, waarvan dus de Nieuwtestamentische schrijvers zeggen, dit is gebeurd in het Oude Testament, maar dat zegt iets over nu. Daar zit een beeld in, daar zit een symbool in, daar zit iets van waarde in, wat iets te zeggen heeft voor ons nu. En dat is ook vandaag zo. Inderdaad, ja, dat vers uit Petrus waar hij zegt, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, dan gaat het over de generatie van de mensen in de tijd van Noach, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen, het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Daar wordt zo'n link gelegd tussen iets uit het Oude Testament en de doop. En, u had de bonus, dat is inderdaad het vers uit 1 Korinthe. Ik lees hem voor jullie voor. Waaraan staat, ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen alle onder de wolk waren, en alle door de zee zijn gegaan, en dat alle in Mozes gedoopt zijn, in de wolken in de zee. En alle hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten, en dan gaat het vers zo verder. En dan vind je dus weer die link tussen iets wat gebeurd is en de doop. Nou, vanmorgen staan we stil bij de doop. En ik dacht bij mezelf, ik wil graag teruggaan naar dat oud-testamentische moment dat het volk door de doortocht door de zee heen gaat. Je moet je voorstellen natuurlijk, het volk is net bevrijd. Zij zijn vrijgezet uit hun slavenleven. En ze zijn nog maar net in de woestijn en God leidt hen dan naar deze plek toe, want hij zegt in zijn woord, ik wil niet dat ze naar een andere plek toe gaan waar ze misschien bang zijn voor oorlog. Ik zal ze op een ander pad sturen en dan is de vijand die voor hen staat, of de barrière die voor hen staat, is de zee, want ze kunnen niet verder. En in hun nek hijgt hun voormalige onderdrukker. En daar staan ze dan. En God, we kennen dat verhaal natuurlijk allemaal, hij opent de zee voor hen en zij gaan daar doorheen. En dan staan ze daar op het strand, de zee die buldert weer terug, stel ik me dan zo voor, tenminste als ik de kinderbijbelplaatjes moet geloven. En wat dan niet in de kinderbijbel staat, dat daar dan die lijken op het strand liggen. God oordeelt over die verdrukker, maar zijn volk, die staat op de oever. Die staat op de oever. En wat doen zij daar dan? Zij zingen een lied. Gaaf, hè? Even nog een kleine reflectie. Toen ik mezelf liet dopen, toen was ook zo'n preek. Ook het doopbad. En dan bij de uitgang stonden daar mensen die gaven een hand. Nou, gefeliciteerd Van de Maas. Welkom in de strijd. Wie heeft dat ook gehad? Ik zie wel een paar vingers. Okay. Welkom in de strijd. Ik ben hartstikke blij, man. Ik heb me laten dopen. Ik geloof in Jezus. En ik leef opnieuw. Ik ben zo... Dit is... Wat nou welkom in de strijd? Oké. Het leven is niet makkelijk. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar wat de Israëlieten doen terwijl ze hier op de oever staan. Man, een aanbiddingsdienst. Dat is wat daar gebeurt. Ze zijn blij, man. Er is vreugde, er is dankbaarheid. Ze zijn verlost, ze zijn daar door die zee heen gegaan en zij staan nu als vrije mensen. Voel je het een beetje mee? Als je nou zometeen iets tegen Tirza wil zeggen, zeg dan gewoon welkom in de strijd. Maar misschien ook gewoon wat een geweldig feest dat we en mijlpaal die we met elkaar mogen vieren. Dat je laat zien, getuigt dat je oude leven is afgelegd en dat jij in een nieuw leven opstaat. Blijdschap dus. Laten we met elkaar dat tekstgedeelte lezen, die lofzang lezen. Laten we als het ware meedoen in die aanbiddingsdienst daar op de oever van de zee, op het strand. En die vinden jullie in Exodus hoofdstuk 15. Pak hem er maar bij. Of het nou je swipe-versie is of je bladerversie. Maar pak hem erbij, zodat we samen kunnen lezen wat we in Gods woord vinden. Het is Exodus hoofdstuk 15. Exodus hoofdstuk 15, vers 1. Dan lezen we dit. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En ze zeiden, ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heer is een strijder. De Heer is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit wierp u ten neer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toorn die hen als stoppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei, ik achtervolg hen, ik haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard en mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt met uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Ze zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u, onder de goden, heren? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? U strekt uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dit volk, dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord en zij sidderden. Angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab, greep huivering aan. Al de inwoners van Canaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst door uw grootheid, door de grootheid van uw arm, verstonden zij als een steen. Terwijl uw volk, Heere, er doorheen trok, terwijl dit volk dat u verworven hebt, er doorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere, het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren, voor eeuwig en altijd. En even verder zie je dat deze aanbiddingsdienst nog doorgaat, want Mirjam die pakt nog een tamboerijn, die gaat ook nog aan de slag. Aanbidding. Nou, Tirza, als ik jou één vers mag geven, dan is het dit vers. Vers 2b. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De God, de vader staat hier voor de geslachten voor ons, zeg maar. Hij heeft ons geleid tot waar jij nu bent. En dit is de God. Dit is God die jij verheerlijkt. Als ik iets zou mogen halen uit ons gesprekje afgelopen dinsdag, zeg maar. Dan is wat jij deelt gewoon, kijk, dit heeft God gedaan. Ga. Dat zijn mijn woorden overigens. Maar ga. Kijk, dit heeft hij gedaan. Hem verheerlijk ik. Hem maak ik groot. Dat is wat je hebt gedaan. Half uur lang ongeveer. Geweldig. En daarom wil ik je deze tekst meegeven. Dit is mijn God. Dit is jouw God. En hem verheerlijk ik. Dat doe jij. De God van mijn vader. De God van de geslachten. Hem roem ik. Nou, een loflied dus. En straks ga je dat watergraf in. En dan weer even weg. Dat is het symbool, hè. En daarna kom je weer eruit. En dan leef je. En dan dacht ik natuurlijk aan dit vers. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, niet meer Tirza leeft, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dan leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad, die jou heeft lief gehad. En zichzelf voor jou heeft overgegeven. Dat is het. Dat is het, toch? Weet je, ik ken jullie niet, laat ik heel eerlijk zijn. Ik ken Tirza een klein beetje, een half uurtje. En een aantal anderen van jullie heb ik wat langer mee opgelopen, maar een heel aantal van jullie ken ik ook niet. En voordat we nou doorgaan naar dat thema dat God voorziet, en er komen nog een paar prachtige stukjes, zeg maar, dan wil ik eigenlijk jou de vraag stellen. Hoe zit het dan met jou? Ken je Jezus? Ken je hem? Ken je hem van horen zeggen? Of ken je hem van bijbelstudie of van catechisatie of wat ik wil hoe het heet? Ken je hem? En zit hij ook in je hart met zijn geest? Kun jij zeggen, dit is mijn God, hem verheerlijk ik. Je kunt hem alleen verheerlijken natuurlijk. Je kunt alleen voor hem komen als verloste. Nou, de vraag is gewoon, is dat zo? Ben je op dat punt geweest bij Jezus, dat je zegt, Jezus, ik herken dat ik een zondaar ben voor u. Ik herken dat ik tekort kom aan wie u bent. Hoe zou ik voor u kunnen komen? Jezus, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Ik kan mezelf niet omhoog trekken. Ik kan mezelf niet redden. Ik heb u nodig. Ik kom tot die erkenning. Ik sta zondig voor u. En gelukkig dat u zegt van, ieder die zo tot mij komt, die stuur ik niet weg. Dat zijn de woorden van Jezus. Je wordt niet weggestuurd. En tegelijkertijd is mijn vraag, ben je zo bij Jezus geweest? Het vers uit Johannes 1 vers 12 vind ik altijd zo prachtig. Alle die hem aangenomen hebben, alle die hebben gezegd, ik strek me naar u uit, ik heb u nodig buiten, anders komt het niet goed. Alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij het recht gegeven. De rechter geeft jou het recht dan om een kind van God, een zoon of een dochter van God genoemd te worden. Hoe vet is dat? Dat is dat de God die met zijn adem blaast, hebben we net gelezen, en de zee splijt zich, zeg maar, en hij blaast ook en de zee gaat weer terug, dat oordeel daarin, dat diezelfde God met die macht, met die kracht, met die adem spreekt, hey, als je mij aangenomen hebt, dan mag jij mijn, noem ik jou mijn zoon, weet je wat, dan noem ik jou mijn dochter. Zo intiem, zo dichtbij. Ben je zo dichtbij, bij Jezus? Heb je zijn hart al horen kloppen, zeg maar? Dat is leuk, hè? Als ik mijn oor leg op bijvoorbeeld op Amy of zo, als Amy haar oor legt op mijn hart, dan hoor je dat kloppen. Zo dichtbij, die intimiteit, daar gaat het over. Hoor je het hart van Jezus kloppen? Ken je hem? Want als we doorgaan en dit is niet geweest, dan is het jammer. Op zijn minst gezegd. En zonde om het goede woord te gebruiken. Zijn jullie er nog? Ja, mooi. Als je nou kijkt naar deze aanbiddingsdienst, hè, naar dit tafereel hier op het strand, waar het volk is uitgeleid, waar ze in het beeld gedoopt zijn en zijn opgestaan in dat leven zonder vijand, want die ligt in het water, dan gaat God voorzien in een aantal dingen. En dat vind ik zo prachtig, om dat met elkaar nog even door te lopen en daar wat lessen uit te halen voor ons eigen leven. Laat het maar met mij mee. In het eerste hoofdstuk hierna, hoofdstuk 16, dan gaat God voorzien in voedsel, in eten. Dus God voorziet in eten. Hij weet wat ze nodig hebben, hij gaat voorzien in eten. Precies. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Oké? Laten we maar weer verder. Dan kom je in hoofdstuk 17. Waar voorziet God in? Jullie vinden het nog spannend, hè? Water in drinken. Ja, zeker weten. Absoluut, hij voorziet in water. Exodus hoofdstuk 17. En Jezus zegt, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden. Van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus wil jou dat water geven. Hij voorziet. En dan als je met me vooruit denkt, zeg maar, dan ben je waarschijnlijk al 2 hoofdstukken verder gebladerd. Hè? Waar gaat Jezus, of waar gaat God in voorzien als je aankomt in hoofdstuk 19, hoofdstuk 20? In de wet, in zijn woorden. Hij gaat, zeg maar, ze hebben nu eten, ze hebben drinken, nu gaat hij voorzien in woorden, in lessen. Hij gaat als het ware zijn hart openen op de berg tegen Mozes, maar door Mozes heen natuurlijk aan het volk. En hij zegt, dit is wat ik graag voor jullie wil. Dit is wat ik in petto heb. Hij gaat zijn woorden geven. Nou, lees Johannes 1 maar eens. In het begin was het woord. En het woord was God. Het gaat over Jezus zelf. Hij geeft ons. Hij voorziet. Jezus voorziet. Waar voorziet hij in? Nou, deze hoofdstuk, en het is maar even 3 die ik eruit heb gepakt. Je zou er misschien nog meer kunnen vinden. Het is in voedsel voor de reis. Het is in water. En het is in woorden. Nou, daar gaan we met elkaar heel even kort doorheen. In hoofdstuk 16 dus vind je dat daar een probleem is met eten. Zoals altijd, dat lijkt wel veel op mij eigenlijk, is daar heel veel gemopper en gedoe met de Israëlieten. God, dit. Wilt u ons niet beter in Egypte dat? En God in zijn genade geeft ze eten. En geeft ze voedsel. En we weten dat dat al die jaren achter elkaar is geweest. Gods trouw. Hoe hij voedsel wil geven voor de reis. Het is daar voor jou. Als dit dan het beginpunt is van deze reis, symbolisch. Dan wil God voorzien voor jou. Elk moment, elke dag. Tot weet ik veel hoe lang het duurt, 40 bij de Israëlieten, misschien nog wel veel langer voor jou, wie zal het zeggen. Misschien wel veel korter als de Heer terugkomt. Maar hij wil voorzien in voedsel voor jou. Hij wil dat geven. En dat vers wat ik al heel even noemde, dan maak ik de brug mee naar het Nieuwe Testament. Dan zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 6, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nou, dorst komen we zo meteen op. Je zult geen honger hebben. Als je bij Jezus komt. Als je je door hem laat voeden. Je moet dan heel vaak denken gewoon aan het plaatje van de discipelen. Die gewoon met Jezus onderweg waren. Die bij het brood des levens waren. Die met het brood des levens opwandelden. En als ze daar steeds even van hem konden, mag ik dat woord gebruiken, snoepen. Dat u nog wat vertellen. Oh, ik heb dit van u gehoord. Oh, wat. Dit snap ik helemaal niet. Wilt u dat nog even extra uitleggen? Bij het woord zijn. Van hem eten. Van hem genieten, zeg maar. Nou, daar zitten 2 dingen in, misschien even goed om dat te noemen. 1 is, dat eten gaat over het geloven zelf. Hè? Dan zou je als een moment kunnen bestemmen. Het moment dat je in Jezus gaat geloven. Het moment dat je je omkeert naar hem toe. Dat jouw gerichtheid op jouw eigen wens, op jouw eigen dingen verandert naar de gerichtheid op Jezus. Dat is een moment, zou je kunnen noemen. Jezus zegt dan, ik ben het brood des levens, dat is wat we net gelezen hebben. Voorwaar. Die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zou dat moment zou je daarin kunnen vinden. Hè? Dat je, het moment dat je in Jezus gaat geloven. Die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Een paar versen verderop. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook die mij eet, dat levende brood, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben, het hoofdstuk waar we net naar gekeken hebben. Die hebben het manna gegeten en zijn gestorven. Wie dit brood eet, zal eeuwig leven hebben. Dat is wat Jezus geeft. Ergens zit daar dus dat moment in. Dat moment dat je in Jezus gaat geloven. Dat je als daar in aanraking komt met dat brood. Met het levende brood. Maar een andere, en die les wil ik je ook meegeven, is in je levenswandel. Het gaat dan niet over het moment op zich, maar over de wandel met Jezus. En lees maar weer met mij mee, of ik lees in elk geval voor uit Johannes hoofdstuk 4. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, als ze daar vertwijfeld zijn over wie heeft hem dan eten gebracht, dan zegt hij, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Heeft iemand me eten gegeven? Nee, zegt Jezus, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen hem, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dus er zit ook dat element in van het wandelen met Jezus, het je voeden met hem en het luisteren naar zijn stem. Heer, wat wilt u dat ik doe? Hoe mag ik bewegen? Wat mag ik vandaag doen? Wilt u situatie op mijn pad brengen waar ik u kan eren? Al die vragen. Het wandelen met hem. Het eten van hem. Richt je dus op zijn wil, zou ik zeggen. Het wandelen in zijn paden. Het doen van de dingen die hij voor je klaar heeft gelegd. In Efeze 2 vind je dat prachtige vers. Hè? Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, dat wij daarin zouden wandelen. Hij heeft dat voor jou klaargelegd, en jij mag daarin in wandelen. Ik vind dat een mooi gebed, als je 's morgens opstaat, misschien, ik weet niet of het gebed ook wel eens bidt, maar anders ook voor ons allemaal, dat je 's morgens opstaat en zegt, nou, vader, ik ben wel benieuwd naar deze dag. Kijk, u weet het al, u hebt dingen klaargelegd, maar wilt u mij ogen geven om ze te zien, zodat ik daarin kan wandelen? Wilt u mij oren geven om ze te horen? Zodat ik daarop kan acteren, daar kan instappen, dat kan doen. Want u hebt dingen klaargelegd voor mij, hoe gaaf is dat? Dat God dingen heeft klaargelegd, maar geef me ogen om ze te zien, geef me oren om ze te horen. Ik wil daarin wandelen. Ik wil uw wil doen. Dat is mijn voedsel. Zoals Jezus dat ook zei over het doen van de wil van de Vader. Realiseer je dat gewoon? Dit heb ik helemaal niet van tevoren bedacht, maar dat komt nu in mijn gedachten. Realiseer je dat God jou op het oog had? En dat hij dingen heeft klaargelegd voor vandaag, zometeen. Misschien iets voor bij de koffie, misschien iets voor vanmiddag, misschien iets voor morgen op je werk. Iets waarvan hij heeft gezegd, dat past nou zo bij jou of bij jou. Dat ga ik hem of haar geven, om te doen. Als een mogelijkheid om hem te verheerlijken, om Jezus te verheerlijken. Dat is toch tof? Dat God zo betrokken is, zo intens betrokken is bij ons leven. Geen God van ver weg, maar een God van dichtbij. Ik vind dat gaaf. Nog een laatste vers, waarmee we dat stukje over eten willen afsluiten. Ik vind in Johannes hoofdstuk 6, waar Simon Petrus dan Jezus antwoordt. Hij zegt, Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Er zijn geen andere plekken hoor, waar je dit eten kan krijgen, waar je dit voedsel kan krijgen, waar je deze woorden van leven kan krijgen. En de vraag die jij al hebt beantwoord is, maar die ik voor ons allemaal neer wil leggen vanmorgen is, wil je eten van dit brood? Wil je zo tot Jezus komen en zeggen, ik heb honger? En ik weet dat het op andere plekken niet te vinden is, maar ik weet wel de plek waar het wel te vinden is, dat is bij u. Jezus, hier ben ik. Ik wil eten van dit brood. Ik wil mijn hart aan u geven. Ik wil in u geloven. En wilt u mij voeden? Nou, oproep dus, eet en vul je met Jezus. Dan naar het volgende hoofdstuk bladeren, naar hoofdstuk 17, dan kom je dus bij dat water terecht. Jezus wil ons dus voedsel geven, voedsel voor onderweg, de kracht hebben om te gaan ook. Maar hij wil ons ook water geven. Als ik aan water denk, en de situatie hier in de woestijn, zeg maar, hoofdstuk 7 is natuurlijk heel praktisch. Hè? Als je, wie is er wel eens in de woestijn geweest? Een paar, toch wel. Ik denk dat water is sowieso een hele primaire levensbehoefte, maar in de woestijn nog wel meer, zeg maar. Ik weet niet of de overtreffende trap van primair is, maar goed, dat is wat water is in de woestijn, zeg maar. En dat hebben we ook al een stukje ervaren. We hebben een poos in Cambodja gewoond, maar als je dan water vergat mee te nemen, dat was tricky, zeg maar. Je moest veel drinken, maar het was heet. Het was een situatie die niet makkelijk was, maar je had water nodig. Nou, zo ook de Israëlieten hier in de woestijn. Water voor je dorst natuurlijk, om je dorst te lessen. Maar ik moest bij de voorbereiding ook denken aan een ander element, en dat is water om jezelf schoon te houden. Water om jezelf schoon te houden. Nou, eerst maar even die eerste. Misschien is het wel belangrijk om ook bij deze geschiedenis even de link te leggen dat we in het Nieuwe Testament dus vinden dat de rots voor iets heel belangrijks staat. De rots is namelijk Christus. Dit levende water stroomt uit de rots tot het volk, en het volk mag daarvan nemen. En dan staat er in 1 Korinther 10 vers 4, die rots is Christus. Dit levende water komt nergens anders vandaan dan van Christus zelf. En wat ik al even zei, hè, dat water drinken, dat het volk het ook gedronken heeft, en ook dat vind je terug in datzelfde vers in 1 Korinthe. Dat gaat meer over jezelf. Je mag je ziel verfrissen aan dit levende water, aan Jezus zelf. Als je dus in die woestijn bent geweest voor die paar vingers die ik heb gezien, je krijgt dan zo'n flesje of een bekertje met heerlijk koud water. Oh, lekker. In Cambodja ook, hè, als we dan lekker water hadden uit ons filter daar, en dat het even in de koelkast gezet en het was lekker koud. Zo lekker. Verfrissen, het is verfrissend voor jezelf. Je mag genieten van het levende water wat Jezus jou wil geven. Maar, en dat is ook waar Jezus in Johannes 4 over spreekt, het gaat ook over die bron van levend water die hij wil geven, maar die omhoog stroomt, zeg maar die er ook uitkomt. Door jouw leven heen mag ook iets stromen naar anderen toe, een zegen zijn voor je omgeving. Je bent aangesloten op de bron, op de rots zou ik zeggen, die Jezus is. Je mag daar zelf van genieten, maar ook andere mensen om jou heen mogen daarvan genieten. Het water stroomt als het ware door jou heen naar anderen toe. En dat zien we natuurlijk ook gelijk in het voorbeeld van Johannes 4. Hè? Die vrouw die gaat de stad in. Even later dan vertrekt Jezus weer, maar die vrouw die deelt in haar plek waar zij is. En ze vertelt over de rots, over Jezus die ze ontmoet heeft. En wat dat in haar leven heeft gedaan. En ze zeggen dan, we geloven niet meer vanwege jouw woord. Jij hebt ons wel bij Jezus gebracht, maar we hebben hem nu zelf gezien. Hij is het echt. Hij is het levende water. Hij is het echte. En geloven ook in hem. Drink dus, dat is de eerste die ik zou zeggen als het over water gaat. Drink en bied anderen de zware aan dat je zegt, ik heb iets gevonden, kom mee. Het tweede waar ik aan moest denken, en dat heb ik net al heel even gezegd, is dat element van schoonmaken. Je kunt je voorstellen dat als je in de woestijn loopt, dat je ook af en toe even wat water nodig hebt om jezelf wat frisser te maken. Misschien je voeten alleen af en toe, misschien af en toe een bad te nemen, zodat je schoon blijft, fris blijft. En ook in de tempeldienst vind je allerhande rituelen zijn waarbij de priester zich moest reinigen, heiligen, apart zetten, schoonmaken. Het wasvat is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dus die heiligheid, dat vind je ook in het water. Een aantal teksten daarbij is bijvoorbeeld de tekst uit 1 Petrus 15, waar we die oproep vinden tot heiligheid. Daar zegt Petrus dus, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, Jezus, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Heilig, schoon, rein. Of, in Efeze, dat gaat daar dan even over een stukje waar het ook gaat over mannen en vrouwen, maar dit vers wilde ik eruit pakken, waar het dan gaat in hoofdstuk 5 en 26 over door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Het woord wordt vergelijken met een waterbad, iets wat jou schoon maakt, iets wat jou rein maakt, iets wat vuiligheid aanwijst en weg wil wassen. Dat hebben we nodig. Dat volk Israël had dat nodig. Om hun dorst te lessen, maar ook om schoon te blijven. Nou, misschien moeten we gewoon even een linkje maken naar onszelf. Pak even je spiegel. En kijk even in je spiegel. Reflecteer eens even. Waar zit viezigheid in jouw leven? Waar zit viezigheid in mijn leven? Ik sta hier natuurlijk niet als een heilig boontje. Hè? Waar zit dat in mijn leven? Waar heb ik dorst? Waar zit vuiligheid? Waar moet het schoongewassen worden? Voor jouzelf, voor mijzelf. En dat je dan kunt bidden, Heer Jezus, u wilt dit levende water geven. U wilt mij mijn dorst lessen, maar u wilt ook mij schoonmaken. Heer Jezus, u heeft dit in mijn gedachten gebracht. Hoe heeft dat in mijn gedachten gebracht? Wilt u mij schoonmaken? Wilt u helpen om hiermee te stoppen? Wilt u helpen om dat meer te gaan doen? Want ik weet het eigenlijk wel. En ik vind het zo lastig. Ja, toch? En kom dan met het levende water, Jezus. Water. Dan het laatste waar ik met jullie bij wil stilstaan is dat hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 eigenlijk waar God zijn woorden geeft. Hij geeft brood, hij geeft voedsel, hij geeft water, waardoor we onze dorst kunnen lessen en waardoor we schoon kunnen worden. Maar hij geeft ook zijn woorden en natuurlijk overlappen die dingen ook met elkaar, want overal zie je die linken naar Jezus toe waar hij bijvoorbeeld zegt, hè, dat vers, als je van mij eet, zul je nooit meer honger hebben. En als je van mij drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. Die elementen die ik hier uit elkaar haal, die overlappen natuurlijk helemaal. Maar in hoofdstuk 20 zie je dus dat Jezus aan zijn volk zijn wetten gaat geven. Moeten we echt ook ons even voorstellen hoe bijzonder dat is. Hè? Dus je bent Jood, een jaar of wat zal het zijn, duizenden geleden in elk geval. En je kent Gods woorden niet, want die zijn er nog niet. De Bijbel heb je niet, want die is er nog niet. Niet omdat de boekdrukkunst nog niet is uitgevonden, maar gewoon omdat God zijn woorden nog niet heeft laten horen. En dan komt dat moment hier op de berg dat God zijn woorden gaat geven. Dat is echt bijzonder. Echt, realiseren we dat ons? Dat wat wij hier hebben, en ook die eerste helft, zeg maar, dat Gods woorden zijn die hij spreekt tot jou vandaag, tot mij vandaag. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat vaak niet eens zo realiseer. Dan doe ik het 's morgens open en ik ben nog een beetje moe en ik pak een bak koffie erbij. Verdraaid, dit is de hoogste koning. Die 's morgens iets tegen mij wil zeggen, 's middags iets tegen mij wil zeggen. Heb je hem? Zijn woorden voor jou. Lees ze. Voed je ermee. Zorg dat je ze binnenkrijgt. Dat die woorden van God in ons zijn. Hier op dit moment, in Exodus, gaat hij dus eigenlijk voor het eerst op deze manier spreken tot zijn volk. Bijzonder. Groot tafereel en het is de rook op de berg en zijn majesteit wordt daar gezien en ook zijn macht. En er is een bazuin die bijna niet te horen is, zo machtig als je de verzen leest. God gaat zijn woorden geven. Ik vind dat zo prachtig. En dan is dat het andere vers. God heeft vroeger op veel verschillende manieren gesproken. Maar in het laatst van deze dagen heeft hij gesproken in zijn zoon, in Jezus. En hij is het woord. Je kent al die versen uit Johannes 1 en in Johannes 1. Hij is het woord. Hij is het levende woord. Waarbij dit zeg maar letters ergens waren in het Oude Testament, heeft God gezegd, nu in mijn zoon, mijn vlees geworden God. Hij is het woord van God. En ik geef het jullie. Nou, schaamte op wat wij mensen met het levende woord hebben gedaan. We hebben hem aan een kruis geramd. Gods liefde hing aan spijkers. Dat hebben wij gedaan. Maar God liet zich zien. Hij liet zich kruisigen. Om voor jou die weg vrij te maken. Dat is toch indrukwekkend. Dat God zo dichtbij komt. Hij ging het graf in. Om daarna weer op te staan. Jij gaat zo meteen het graf in. Om daarna weer op te staan met hem. Dat is door zijn werk. Het levende woord. Jezus zelf. Zo prachtig. Ik denk dat we die woorden nodig hebben. En dat is een understatement. Zonder die woorden, zeg maar, zijn we echt verloren. Hoe zit dat met jou? Leef je zo met het woord? Ik kan me grapjes over maken, hè? Hoeveel centimeter stof ligt er op je Bijbel? Lees je het wel echt? Wat zit er in je hart? Zit er in je hart zo'n diep verlangen dat je zegt, oh, Jezus, ik ga het weer open doen. Ik ga vanmorgen lezen. Ik ben nog niet helemaal wakker. Maar dit zijn uw woorden. Wilt u me iets laten zien van wie u zelf bent? Wilt u me een kleine glimp geven, zeg maar? Of wilt u me juist dat woord geven, of die zin geven, of die aanmoediging geven die ik vandaag nodig heb? Want ik wil wandelen met u, Jezus, het levende woord. Ik heb jullie gezegd dat boven de preek stond God voorziet. De Heer voorziet. En vanmorgen hebben we stilgestaan bij drie dingen. Hij voorziet in voedsel. En dat uiteindelijk is dat Jezus. Hij voorziet in water. En uiteindelijk is dat Jezus. Hij voorziet in woorden. En laat je zijn hart zien. En uiteindelijk is dat Jezus. En dus kom je terug bij het antwoord dat kinderen altijd geven. Als je in de auto terug zit. Waar ging het vanmorgen over? Het ging over Jezus. Maar Jezus wil voorzien voor jou in die dingen. Heel specifiek. Heel specifiek. En voor jou, Tessa, hoop ik dat als jouw reis na de doop hier begint, want jouw wandel met Jezus is natuurlijk al lang begonnen, maar als jouw reis na de doop en zometeen in de doop hier begint, zeg maar, hoop ik dat dit drie dingen zijn waarvan je zegt, yes, ik wandel met het levende woord. Jezus, laat het me horen. Maar ook door uw Heilige Geest, leg het uit. Ik wil wandelen zoals u. Ik wil ook steeds meer gaan lijken op u. Rein, schoon, fris door dat water. En gevoed, stevig, kracht, zodat je kunt wandelen met Jezus. Dat is echt mijn gebed voor jou. En natuurlijk over Tirza's hoofd heen voor ons allemaal. Zo ging het volk verder nadat ze deze dingen hadden gekregen. En er gebeurde van alles en nog wat. Het zou nog jaren duren voor ze in het beloofde land kwamen. Maar deze drie dingen zijn er altijd geweest. De woorden van Jezus. Het water in het voedsel. En mijn gebed is dat wij dat ook altijd zullen nuttigen, zeg maar. Tot ons zullen nemen. Want het is gratis beschikbaar. Amen. Rens, ik geef hem aan jou.